Thema vanochtend. Je bent goed genoeg, mits. Dat is natuurlijk een uitspraak die in de wereld heel vaak uitgesproken wordt. Hè, van, je kan overal aan de slag gaan, je kan vriendjes worden met iemand. En vaak zit dat toch een beetje erachter. Misschien dat het niet altijd letterlijk uitgesproken wordt, maar er zit toch wel iets in van, ja, je bent goed genoeg, maar er zitten wel een paar voorwaarden aan. En als je aan de voorwaarden voldoet, dan ben je goed genoeg. En soms is het zo dat wij, als we kijken naar het avondmaal, dat we ook een beetje die houding hebben. Bewust of onbewust. Dat we ergens in ons achterhoofd toch iets hebben van, ja, ik kan wel aan het avondmaal, maar. En dan komt er van alles en nog wat achteraan in ons hoofd, dan gaat er van alles en nog wat gebeuren. Soms zeggen we het ook wel eens tegen elkaar. Maar is dat zo? Spreekt de Bijbel op die manier over het avondmaal? En vaak zijn het van die soort vragen van, moet ik eerst niet al mijn zonden belijden? Moet ik het eerst niet met iedereen waar ik eventueel wat mee heb in orde maken? Moet ik eerst niet, en vul alles maar in. We hebben allemaal wel van die dingetjes die we daarop in kunnen vullen van, ja, dat is eigenlijk een belemmering om echt aan het avondmaal te kunnen gaan. En dan heel vaak wordt er nog een Bijbelgedeelte bij gehaald om dat een beetje te rechtvaardigen, zeg maar. Om te zeggen van, ja, het staat in de Bijbel dat dat zo is. En dat stukje dat wil ik alvast even voorlezen. Straks gaan we een langer gedeelte voorlezen. Dit korte stukje heb ik niet op de beamer staan. Dus mag je zelf even in je eigen Bijbel opzoeken. 1 Korinthe 11. En dan vanaf vers 27. En daar zegt Paulus het volgende. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven, en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. En dan zeggen we van, zie wel, het staat er. Je kunt dus op een onwaardige manier aan het avondmaal gaan. Je kunt als het ware een oordeel over jezelf uitspreken als je aan het avondmaal gaat terwijl er iets aan de hand is. Maar tegelijkertijd is de volgende vraag die dan bij mij bovenkomt van, klopt het wel dat we dit Bijbelgedeelte op deze manier gebruiken? Ik zeg het vaker en ik blijf het zeggen omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Elk deeltje uit de Bijbel wat we lezen, wat we bestuderen, moeten we zien in zijn context. En een context legt vaak uit wat er precies mee bedoeld wordt. En dan ga je misschien nog wel tot verrassingen komen. Als we naar dit gedeelte kijken, dan staat het in een groter stuk. Vanaf vers 17 gaat dat door tot en met vers 34. Nou, laten we dat eerst maar eens gaan lezen met elkaar. En dan ga ik er daarna even wat meer over zeggen. We beginnen dus bij vers 17. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, en niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder is. En te delen geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt ieder van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van Gods en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel aan, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakke en zieke, en vele zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, omdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Nou, er gebeurt nogal wat in dat stukje. Dat geeft gelijk al een bredere context aan van wat er allemaal aan de hand is. En dit gedeelte moeten we zelfs ook nog weer zien in de context van de gehele brief. Want deze brief, deze eerste brief aan de Korinthe, die Paulus heeft geschreven, die heeft hij geschreven omdat er allerlei problemen, spanningen en aanvechtingen waren in die gemeente. Een gemeente van broeders en zusters in een stad met zo'n 700.000 inwoners. Dus Korinthe was echt niet een dorpsstadje of zo, of iets als Tiel. Nee, 700.000 inwoners had Korinthe in die tijd. En 2/3 van de inwoners was ongeveer, 2/3 was slaaf. Dus dat kan je wel even nagaan, dat er dus een kleine groep elite was in die stad en heel veel mensen die op een lager level zaten, zeg maar, de armen, de slaven. Dat was de verhouding in die stad. En in zo'n stad, waar van alles en nog wat gebeurde, daar was van alles en nog wat aan de hand, daar ging men echt zichzelf behoorlijk te buiten, zeg maar. En daar waren de Korinthers, de gemeente van Korinthe, was daar gemeente in die stad. En als je dat een beetje bestudeert, dan kom je tot ontdekking dat ze beïnvloed werden eigenlijk door wat er in die stad gebeurde. Want Paulus die geeft in zijn hele brief aan dat er partijschappen waren, dat er rechtszaken waren bij wereldse rechtbanken. Als ze oneenigheid hadden als broeders en zuster, gingen ze dat niet samen oplossen. Nee, ze gingen naar de rechter toe. Eigenlijk is het belachelijk. Zo zegt Paulus het ook, van dat moet je samen op kunnen lossen. Zedeloosheid was het, misbruiken bij het avondmaal, misbruik van de geestesgaven. En de sommigen werd zelfs de opstanding van Jezus ontkend. Dat was even de situatie van deze gemeente. Dus er was heel veel aan de hand. Het was een, plat gezegd, een zootje. En Paulus die spreekt in deze brief allerlei woorden van vermaning en geeft antwoord op de vragen die de gemeente heeft. Want ze kwamen wel met vragen bij Paulus. Paulus kreeg wel het een en ander te horen en daar ging hij heel graag op in. 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld, daar noemt hij ze, de eerste drie versen, daar noemt hij ze, de gelovigen noemt hij vleeselijk. Met andere woorden, van als ik naar jullie kijk, dan zie ik aan de buitenkant niet dat je christen bent. Dan zie ik niet dat je een volgeling van Jezus bent. Je ziet er hetzelfde uit, je doet hetzelfde als de wereld, als de rest van de stad. Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? En dat is eigenlijk de rode draad die door deze hele brief heen loopt. En met name ook gebeuren er allerlei dingen rondom het avondmaal. Het avondmaal daar werd even wat anders gevierd als bij ons. Wij hebben een samenkomst en daarin vieren we het avondmaal. In die tijd was het zo, als er avondmaal gevierd werd, dan was dat onderdeel van een gezamenlijke maaltijd. Ze kwamen bij elkaar, gingen lekker eten, drinken enzovoorts. En dan ergens was er een moment. Dat kon halverwege zijn, het eind, begin, whatever. Ergens was er een moment dat het avondmaal gevierd werd. Nou, als we goed opgelet hebben en gelezen hebben, dan komen we tot ontdekking dat het sowieso bij die gezamenlijke maaltijd al niet helemaal goed ging. De rijken, die waren het eerste, want de slaven waren nog aan het werk. Iedereen bracht wel wat eten mee, hè? Dus het was een soort Amerikaanse instuif, zeg maar. Iedereen bracht zijn eigen dingetje mee. Maar de rijken, degene die het eigenlijk de baas waren over het grootste gedeelte, ja, die waren even eerder, want die hoefden niet te werken. Dus die zaten zich al behoorlijk vol te eten met van alles en nog wat er was. En als op een bepaald moment de slaven erbij kwamen, die dus ook christen waren, die konden dan nou ja, de laatste kruimels en de restjes en weet ik wat allemaal opeten. En de ene zat dus vol gegeten en de ander had nog honger. En Paulus zegt van, waar zijn jullie nou mee bezig? Jullie zijn gelijk, jullie zijn broers en zussen van elkaar. Waarom wachten jullie niet op elkaar? En gaan jullie dan in die zitting het avondmaal vieren? Paulus zegt, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. De een voelt zich verheven boven de ander. En zo is Jezus niet. Jezus is niet verdeeld. Iedereen is in Jezus gelijk. Of je nou de baas bent, of dat je nou de slaaf bent. Je bent broers en zussen van elkaar. En dat is eigenlijk wat Paulus hier aan de kaak stelt. Ik sla even een stukje over, dat ga ik straks behandelen. Want Paulus die gaat verder en die zegt van ja, als jullie op deze manier bezig blijven gaan, dan zitten daar consequenties aan. Dan heeft dat gevolgen. En hij zegt, eigenlijk is dat al zo. Blijkbaar heeft Paulus inzicht gekregen van God dat wat er staat in vers 30... Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en vele zijn ontslapen. Paulus koppelt alles wat daar gebeurt in die gemeente, koppelt hij aan het feit dat er mensen ziek worden en dat er zelfs mensen doodgaan. Paulus zegt dus niet dat als je zonde doet, dat je dus ziek wordt en doodgaat. Dat zegt hij niet. Maar wat hij hier zegt is van, op de een of andere manier heeft hij dat inzicht gekregen van God, want anders dan schrijft hij dat niet, dat blijkbaar datgene wat daar in die gemeente gebeurde, deze heftige consequenties heeft. Dat door de zonde en de zooi wat er gebeurt in die gemeente, dat gemeenteleden ziek worden en dat gemeenteleden zelfs doodgaan. En hij zegt zelfs dat het een oordeel is van de Heer, dat het een straf is van de Heer. Wauw. Dus hij moet wel dat inzicht gehad hebben, dat God het zo bedoeld heeft, want anders dan zeg je zoiets zomaar niet even. Dus zo heftig gaat het er daaraan toe. Dus de mensen worden even behoorlijk en met de neus op de feiten gedrukt van, kijk nou eens eventjes wat er aan de hand is. Let nou eens even op, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Dit kan toch niet? En in dat gedeelte, tussendoor legt hij heel in de kort even uit van, ja maar wat is dan de betekenis van het avondmaal? Hoe steekt dat dan in elkaar? Wat is dan nou precies de bedoeling? Hoe dan wel? Als we kijken wat Paulus hier uitlegt, dan zien we dat de betekenis van het avondmaal, wat hij hier uitlegt, dat laat iets anders zien als wat de gemeente liet zien. Het zijn woorden van Paulus, maar hij geeft daarbij aan dat het overleveringen zijn die hij van de Heer ontvangen heeft. Nou, of hij dat letterlijk van de Heer heeft ontvangen, of dat in het onderwijs is van wat hij door de apostel heeft gehad, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat maakt ook niet uit. Het is in ieder geval de overlevering, hè, de gemeente, hè, de christenen waren er nog maar een aantal jaren. Het was, wanneer schreef hij die brief? Ergens in de jaren 50, 60 in die richting. Dus alles wat er rondom Jezus gebeurd was, dat lag nog vers in het geheugen, om het maar even zo te zeggen. Dat werd elke keer doorverteld, werd opgeschreven. Dus iedereen wist exact wat er gebeurd was rondom het avondmaal en hoe Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Daar waren genoeg gegevens over. Dus dat kon hij op die manier zeggen, van ik heb het van overlevering van de Heer Jezus, heb ik het ontvangen. En dan zegt hij het volgende. Eerst gaat hij wat zeggen over het brood. Het brood nemen, danken, breken en de woorden van Jezus uitspreken. Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Staat in vers 24. Staat dat. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is nou de inhoud van deze woorden? Het breken en het eten van het brood spreekt van de zelfovergave van Jezus. Het laat zien dat Jezus niet gedwongen is om aan dat kruis te gaan. Hij is totaal vrijwillig die weg gegaan. Dat zit verborgen als het ware in het brood wat we nemen, wat we eten, wat we breken. Dus dit is mijn lichaam, dat betekent dit brood vertegenwoordigt het lichaam van Jezus. Het is niet het lichaam van Jezus, hè? Dat is het niet. Het vertegenwoordigt het lichaam van Jezus. Het maakt het voor ons tastbaar, als het ware. Er zit een verbintenis in tussen Jezus en de gemeente. Het bindt samen, doordat we dat brood tastbaar vast kunnen houden, zeg maar. En daarmee teruggezet worden even naar 2000 jaar geleden, toen dat allemaal gebeurde. Dan staat er dat voor jullie gebroken wordt. Dat wil zeggen, ter vergeving van jullie zonden. Jezus is niet zomaar aan het kruis gegaan, van nou ja, het is nou eenmaal zo, ik moet aan het kruis. Nee, hij is daar aangegaan ter vergeving van onze zonden. In onze plaats. Wij hadden daar moeten hangen. Dat was de plek waar ieder mens op deze wereld had moeten hangen. En Jezus zegt, nee, ik ga in jullie plaats. Dat is wat Jezus zegt en dat is wat als het ware verborgen zit in dat brood. Op verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we dat teruglezen in Romeinen en Galaten. Hij is in onze plaats gegaan, hij is zelfs een vloek voor ons geworden, staat er in Galaten. Want vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Alle toren, alle boosheid van God, alle gramschap van God en noem elk woord maar wat je daarvoor kan bedenken, dat heeft God op zijn eigen zoon gelegd toen hij daar op dat kruis hing. En dan staat er, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is een handeling waarmee we elke keer als het ware die stap even teruggaan om te ontdekken, weer even te beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dus het danken, het breken, het eten en het uitspreken, dit is mijn lichaam voor jullie. Telkens weer herhalen, voortdurend. En ik zou bijna zeggen, als het aan mij lag, elke dag. Want het is belangrijk dat we elke dag terugdenken aan datgene wat Jezus heeft gedaan. Dan gaat Paulus iets zeggen over de wijn. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als bij het brood. Het danken, de beker rond laten gaan, zodat iedereen eruit drinkt. En aan die beker gaf Jezus een nieuwe betekenis. Want hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Jezus wilde even een statement maken, een mijlpaal, een opgerichte steen, of hoe je het ook noemen wil. Hij wilde iets nieuws gaan beginnen. En als er iets nieuws begonnen moest worden, een nieuw verbond gesloten moest worden, in de Joodse traditie was dat zo, dan kwam daar heel vaak bloed bij kijken. Als we terugkijken naar bijvoorbeeld Mozes met het volk bij de Sinaï, daar werd een verbond gesloten door God met het volk, en dat heeft Mozes uitgesproken, en het volk werd besprenkeld met bloed door Mozes, om het verbond als het ware te ondertekenen. En zo is eigenlijk het bloed wat Jezus heeft laten vloeien aan het kruis, is hetzelfde. Hij heeft als het ware dat bloed over ons uitgegoten, zodat wij onder dat nieuwe verbond zijn. Onder dat nieuwe verbond dat we open en eerlijk en vrij een relatie met God kunnen gaan hebben. Een bloedig offer. Ja, een bloedig offer. Maar het offer was nodig. Jezus is helemaal als het ware leeggebloed voor ons. Romeinen 3 vers 25, daar wordt gezegd dat het een middel tot verzoening is door het geloof in zijn bloed. Als we voorbij gaan aan het bloed van Jezus, gaan we voorbij aan dat nieuwe verbond wat Jezus met ons gesloten heeft. Wat Jezus met de mens gesloten heeft. Natuurlijk, de mens moet daarin nog antwoorden, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar de eerste stap is gezet door Jezus zelf. Hij heeft de weg opengemaakt. En als Jezus zegt van het is een nieuw verbond, dan betekent dat dus eigenlijk dat dat oude, dat er iets ouds voorbij is. Dat voldoet niet meer. Dat is over. Wij hoeven geen offers te brengen. Wij hoeven niet een tempel te bouwen en daar schapen, bokken en weet ik wat allemaal te slachten om vergeving te krijgen voor onze zonden. Dat is niet meer nodig. Waarom? Omdat Jezus het volmaakte offer was. Het volmaakte, smetteloze lam, wat eens en voor altijd heeft afgerekend. Daarom zei Jezus van, ik sluit een nieuw verbond met jullie, door mijn bloed. En ook hierbij zegt hij van, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus opnieuw weer, dat het danken, het uitdelen en het drinken van de wijn, telkens weer herhalen. Keer op keer, op keer op keer. Om maar weer stilgezet te worden bij het geweldige wat Jezus van ons heeft overgehaald. Nou, hij benadrukt dat allebei nog een keer in vers 26. Hij heeft het bij die vorige versen ook al gezegd, maar vers 26 zegt hij, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Dus als we avondmaal vieren, dan zit er iets in van kijken naar het verleden, wat er allemaal gebeurd is, maar ook uitzien naar de toekomst, de wederkomst van Jezus, totdat hij komt. Tot die tijd mogen we bij wijze van spreken dagelijks het avondmaal vieren. Terugdenken aan wat hij heeft gedaan en uitzien naar wat er gaat komen. Want eigenlijk is het avondmaal een voorproefje van wat we straks zullen meemaken. We proeven nu iets door het brood en de wijn van wat het is om verbonden te zijn met Jezus. Maar straks als hij terugkomt, dan kunnen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan kunnen we hem een knuffel geven, bij wijze van spreken. Wauw, dat zou gaaf zijn, als we Jezus een knuffel kunnen geven. Maar dat is de toekomst, daar mogen we naar uitkijken. Maar dan zitten we nog steeds een beetje met die vraag, van ja, ben je nou waardig, onwaardig, wanneer mag je nou aan dat avondmaal? Hoe werkt dat nou? Wat bedoelt Paulus nou hier met die versen die daar ook over gaan? Want Paulus zegt toch dat we onszelf moeten toetsen. Ja, dat klopt, dat zegt hij. Maar we moeten ook even goed in de gaten hebben wat hij niet zegt. Want heel vaak geven we een eigen invulling aan dingen die in de Bijbel staan. En we moeten gewoon kijken van wat zegt het woord en hoe verhoudt zich dat tot wat er verder in de Bijbel staat. Dus Paulus zegt van, ja, je moet jezelf toetsen voordat je eet en drinkt. Er staat niet dat het zelfonderzoek, dat je naar jezelf kijkt, dat ertoe kan leiden om niet deel te nemen aan het avondmaal. Staat er niet. Lees maar na, pluis maar na, vergelijk maar met andere gedeeltes in de Bijbel. Je zult het niet tot ontdekking komen. Het staat er gewoon niet. Paulus geeft ook geen lijstje van erge zonden, van oké, dit zijn de erge zonden, als je die hebt in je leven, mag je niet deelnemen aan het avondmaal. Of een lijstje met wat minder erge zonden, van nou, als dat nog, dan mag je wel. Die geeft Paulus niet. Dat is menselijke invulling. Dat is een idee dat we bij onszelf hebben neergelegd op de een of de andere manier, omdat we toch als we naar onszelf kijken, dan zijn we geneigd om te kijken van wat klopt er allemaal nog niet bij onszelf? En dan komen we nog heel veel aan tot ontdekking. Ja, dat klopt. En als je die lijn echt door gaat trekken, dan zou niemand ooit aan het avondmaal kunnen. Omdat we allemaal vol zitten nog met meer of minder rottigheid. Punt. De enige die zonderloos was, was degene die aan het kruis ging. Als we dat dus zouden zeggen, van je moet echt zonder zonde zijn voordat je aan het avondmaal gaat, dan kan er maar één aan het avondmaal, dat is Jezus zelf. Nou, als ik de Bijbel lees, dan klopt dat niet. Het avondmaal is aan ons gegeven om dat samen te vieren, om aan hem te denken. En ik denk dat Jezus wist gewoon van, hé, jullie hebben dat gewoon nodig, jullie hebben iets tastbaars, iets zichtbaars nodig, om te weten, te beseffen, elke keer opnieuw maar weer, te proeven wat ik voor jullie heb gedaan. Gaaf dat Jezus zo met ons bezig is. Betekent natuurlijk niet dat je kan doen en laten wat je wil. Hè? Van nou ja, oké, dan hoef ik ook niet zo moeilijk te doen, dan kan ik gewoon het avondmaal. Zo is het natuurlijk ook weer niet. Hè? Paulus spreekt er in de Romeinenbrief heel duidelijk over. Kijk maar eens naar de hoofdstukken 5 tot en met 8. Maak daar maar eens een studie van. Dan gaan we eens even kijken hoe Paulus kijkt naar het oude leven. Nee, je moet er wel mee afrekenen. Maar het is geen belemmering om samen dat avondmaal te vieren. Ja, maar dan is er nog een andere vraag. Maar als ik iets tegen iemand heb, dan kan ik toch ook niet een afmaal, dan moet ik toch ook eerst naar die ander toe om het op te lossen. Dat staat toch in de Bijbel? En dan halen we heel vaak Matthäus 5, vers 23, 24 aan. En dan staat het volgende. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter. Ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug uw offer en offer uw gave. Belangrijk om even heel goed te lezen, hè? Want wat staat hier? Ten eerste, het gaat er vooral om dat een ander iets heeft tegen jou. Er staat niets over jou geschreven. Er zijn natuurlijk genoeg andere teksten die daar weer over gaan. Maar het gaat hier over een ander die iets heeft tegen jou. En wat jij moet doen, is de ander de kans te geven om het op te lossen. Dus zelf dan toch maar die eerste stap doen en naar die ander toe gaan. Dat is eigenlijk wat hier staat. En het tweede, het spreekt hier over offers in de tempel. Heeft niets te maken met het avondmaal. Ook weer opnieuw een Bijbelgedeelte wat heel makkelijk uit zijn context gehaald wordt. En we maken daar een verhaal van en zeggen van, ja, maar je kan pas aan het avondmaal als je het goed hebt met iedereen, met al je broeders en zusters. Nou, ik vraag niet om jullie vingers op te steken, maar in hoeverre hebben wij het allemaal in orde met onze broeders en zusters? Het zou opnieuw weer betekenen dat er zeer weinig aan het avondmaal zouden kunnen, als dat het geval zou zijn. Maar dat zegt Paulus niet. En dat vraagt de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus vraagt het enige wat hij vraagt is dat je zelf onderzoekt om te ontdekken van, heb ik datgene wat Jezus aan dat kruis heeft gedaan, heb ik dat geaccepteerd voor mijzelf? Accepteer ik dat ik hem nodig heb om in relatie met God te kunnen leven? En van daaruit gehoor te kunnen geven aan het grote gebod. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dan is het hele probleem van het volvreten en de ander geen eten gunnen, is gelijk opgelost. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is het enige wat Paulus hier bedoelt met zelfonderzoek. Kijk nou eens even hoe je zelf bezig bent. Paulus zegt eigenlijk, zeg ik het even plat in mijn eigen woorden, als jij je volvreet en de ander geen eten gunt van die tafel, welke plek heeft Jezus dan in jouw leven? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag die hij stelt. Hij zegt, dat kan ik niet met elkaar rijmen. Daar klopt iets niet. Dus zelfonderzoek gaat erom van, oké, heb ik geaccepteerd dat Jezus voor mij is gestorven, voor mijn zonde? Heb ik zijn offer toegelaten in mijn leven? En geloof ik dat ik door dat offer heen vrij en open voor God kan komen? Dat ik een persoonlijke relatie met hem kan hebben. In Galaten 2 vers 20, daar staat het volgende. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus als we teruggaan naar de vraag of de opmerking die ik aan het begin genoemd heb. Hè, je bent goed genoeg, mits. Dan is de aanvulling, je bent goed genoeg, mits jij Jezus hebt geaccepteerd. Volledig geloof dat dat wat daar gebeurd is op dat kruis 2000 jaar geleden, dat het nodig was om jou los te maken van de zonde. Om jouw zonde te vergeven. En om jou de kans te geven een persoonlijke relatie met hem te hebben. Als je dat gelooft, ben je van harte welkom aan de tafel. En dan kunnen we samen dat avondmaal vieren. Kunnen we dat samen eten, drinken, proeven, ruiken, tasten. Alles van ons wordt erbij betrokken. En het neemt ons mee terug naar 2000 jaar geleden. En het neemt ons gelijk mee naar de toekomst die voor ons ligt. Als de Heer terugkomt. Laten we gewoon eens even een moment stil zijn om dat eventjes tot ons door te laten dringen. Als je dingen tegen God wil zeggen, doe dat in stilte. Het is een zaak tussen God en jou. En onderzoek jezelf hoe jouw relatie met Jezus is. Heb je volledig geaccepteerd dat Hij voor jou aan het kruis is gegaan? Dat is eigenlijk de enige vraag waar je een antwoord op moet geven. Laten we stil zijn. Heer Jezus, we danken u voor het geweldige en enorme en zware offer wat u voor ons hebt gebracht. Dank u dat u daarmee alles hebt opgelost wat er tussen ons en de Vader in staat. En natuurlijk, we maken fouten, Heer, dat is lastig om geen fouten te maken. Maar we danken u dat u al vergeven zijn. Uw vergeving die u hebt gegeven aan dat kruis is voor verleden, heden en toekomst. Er is geen enkele belemmering die blijft staan. En Vader, als we naar uw woord kijken en zo even zo'n gedeelte tot ons door laten dringen, dan wil ik u danken dat u ook door dit gedeelte heen zoveel genade laat zien. Het is gratis. We mogen datgene wat u hebt gedaan voor ons, mogen we zomaar gratis ontvangen. En ik bid, Vader, dat we in ons hart dat ook echt gedaan hebben. Dat we daar niet van alles bij gaan bedenken van ja maar dit en ja maar dat. Maar dat we gewoon mogen weten, Heer, en ik bid dat u dat ook bewerkt in onze harten. Dat we gewoon vrij voor u staan. En dat we samen dat avondmaal kunnen vieren. En dat we niet eerst bij onszelf hoeven te denken van oké, ik moet dit nog oplossen, ik moet dat nog oplossen. En natuurlijk, Heer, we moeten dingen oplossen in ons leven. Maar daarvoor hebben we juist het avondmaal nodig. Daarvoor hebben we juist u nodig, Heer Jezus, om die stappen ook te kunnen zetten. Of dat nu iets is in ons eigen leven, of dat we dat richting een broeder of zuster moeten doen. U weet dat gewoon. En u helpt ons daarin. Dank u, Heer, dat u met uw geest in ons woont. Want dat is ook iets wat ons kracht geeft, wat ons moed geeft om stappen te zetten, op welk gebied dan ook. Dank u dat u de totale overwinning hebt behaald. Wij hoeven en wij kunnen daar helemaal niets aan toevoegen. Dank u, Heer Jezus. Amen.